heel gaaf dat het God ons talent heeft gegeven om de sport om te bewegen. En het is vooral ook een super om die kinderen mee te geven. Dat God daar ook gewoon van geniet.
Ik hoop dat het een beetje te verstaan was met al die accenten. Het gaat om sportkampen van geloofshelden. Die zijn deze zomervakantie. Ik heb daar vorig jaar ook al een keer voor gestaan. Ik doe het zelf al vanaf mijn 17e. Het is voor allerlei leeftijden. Meer informatie zijn op de flyers te vinden en op de website. Mijn vraag is eigenlijk, als er mensen geïnteresseerd zijn om als leiding mee te gaan, spreek mij dan even aan na de dienst of volgende week. Het is voor allerlei dingen die je daar kan doen. Koken, groepjes begeleiden, van alles. Er zijn ook meerdere verschillende sporten. Spreek mij gewoon aan. Alvast bedankt.
Dank jullie wel. Nou, als je net zo sportief bent, maar dan een beetje passief, dan kan je aanstaande zaterdag hier in dit kerkgebouw gezellig meekomen kijken naar de Champions League finale. Leek ons wel een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten, jong en oud, vooral jong, maar ook mensen, jongeren vinden het ook leuk om dingen samen te doen met ouderen. Dus jullie zijn hier welkom. Dan doe ik nu namens Rolf Pelleboer de volgende mededeling. En het gaat over een werkgroep met de naam Hoe verder naar het emeritaat van dominee Van der Dussen. Onze dominee Ad van der Dussen gaat over ruim een jaar, 5 juni 2017, met emeritaat. En dan heeft hij maar liefst 29 jaar gediend in onze gemeente. Dat roept wel de vraag op, hoe gaan we daar vervolgens mee verder? De bestuurlijke kerkraad heeft een werkgroep in het leven geroepen met als vraag, hoe gaan we verder? Gaan we zoeken naar een nieuwe dominee of gaan we het anders doen, bijvoorbeeld met kerkelijk werkers? Dan moet je denken aan een pastoraal werker, een jeugdwerker, missionair werker. De werkgroep hoopt op korte termijn met een voorstel naar de algemene kerkraad te komen. En daarna wordt het een en ander ook samen met u als gemeente besproken. En de vraag is nu of u voor dit hele proces ook wilt bidden. En als u vragen of suggesties heeft, stellen we dat ook op prijs. Er komt meer hierover in de contactsleutel. En dan kunt u ook lezen wie er nu in die werkgroep zit. Dan wil ik graag iets vertellen over de jeugddienst van 5 juni. Dan wordt er een preesdienst georganiseerd met de band Hemelhoog. Nee, Hemelsbreed. Sorry. Hemelsbreed. En het thema is... Wacht even... Oh ja, het thema staat op de beamer. Dat is een mooie slide die ook door Sarela gemaakt is. Lobidia. Waar was ik nou? Het thema. Het thema is failing forward. Over hoe ga je om met het maken van fouten. Dus iedereen die wel eens een fout maakt, is bij deze dienst van harte welkom. De bloemen gaan vandaag naar Tine van Dam. En wie zou die straks willen brengen? Ja, ik heb daar iemand. Hartelijk dank. Twee. Gaan jullie samen regelen? Goed, vanmiddag is er behalve de dienst van onze Koreaanse broeders en zusters geen dienst in dit kerkgebouw. We beginnen nu met het zingen van lied 887 van de LZB-bundel. Liedboek, dus het nieuwe liedboek. Lied 887 uit het nieuwe liedboek. Dan stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God. En daarna gaan we weer zingen opnieuw uit dat liedboek. Van lied 939. En ik mag u namens de kerkraad gezegende dienst wensen.
Laten we samen tot rust komen in en bij God. Vanuit de stilte durven wij met elkaar te zeggen dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En deze God komt ons tegemoet met deze woorden. Genade is er voor jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kinderen van kinderbijbelgroep 1 tot en met 3 mogen nu naar de kinderbijbelgroepen samen met hun begeleiders. Tot straks! En tiende groep 1 hoor ik. Deze zondag heet in het kerkelijk jaar Trinitatis. Dat is mooi Latijn voor het woord drie-eenheid. Het is de zondag van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waarom heeft de kerk in het verleden ervoor gekozen om zo'n zondag een plek te geven door het kerkelijk jaar heen? Omdat wij vooral niet te klein, maar juist groot moeten denken over God. God is altijd meer en groter dan wij bidden, beseffen of geloven. En Hij doet altijd meer dan waar wij om kunnen bidden of vragen. En dat geloof moeten we niet kwijtraken. Want voordat je het weet, word je toch weer overweldigd door alles wat er om ons heen gebeurt, of in ons eigen leven gebeurt. En dan raak je het zicht op God kwijt. En dan kan God voor je gevoel zomaar wat te klein worden. Niet voldoende in beeld komen. En deze zondag willen ons als kerk er eigenlijk steeds weer bij bepalen van: vergeet niet hoe groot, indrukwekkend, geweldig onze God is. En in dat licht is vandaag Openbaring 4 en 5 in beeld gekomen. Want Openbaring 4 en 5 laten ons iets zien van wie God is, wat Hij allemaal doet en wat Hij voor ons wil betekenen. En daar gaan we zo meteen naar luisteren, naar Openbaring 4 en 5. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst samen met u bidden. Eeuwige God, Vader, Zoon en Geest. Met alle mensen die verlangen naar een wereld waarin liefde de toon zet. Die verlangen naar een wereld waarin elk mens een toekomst heeft. Met al die mensen roepen wij tot u, God. Want u bent groot. U hebt zo ongelooflijk veel voor ons in petto. Bij u kunnen we voor alles terecht. En daarom bidden wij: geef ons de adem van uw geest. Kom vanmorgen met het vuur van uzelf. Laat ons delen in de kracht van de liefde van uw Zoon. Wees in ons midden. Geef ons een woord, een gebaar, een lied dat ons raakt. Geef ons geloof dat bergen verzet. Geef ons de moed om over water te lopen. Laat alles wat wij in deze dienst zeggen en doen, gedragen en gedreven worden door de lof en de aanbidding van u, de drie-enige God, Vader, Zoon en Geest. In Jezus' naam. Amen. Wij gaan Openbaring 4 en 5 lezen. Dat is een vrij lange lezing. En die lezing wisselen we af met het zingen van een aantal liederen. Degenen die hierbij betrokken zijn weten wat wanneer moet gebeuren. Maar we gaan het in 4 stukken verdelen. En u zult merken dat de liederen die wij gaan zingen sluiten aan op de liederen die in de tekst genoemd worden. Met andere woorden, wij gaan een beetje meebeleven wat in Openbaring 4 en 5 aan ons verteld wordt. Elke zuur gaat ons bij de lezing leiden. En Asako doet dat bij de liederen. Dus we gaan lezen. Elke, waar ben je?
Ik wist heel goed wat er moest gebeuren, hoor, jongens. Openbaringen 4, vers 1 tot en met 8. Aanbidding van God en van het Lam. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken, met het geluid van een bazuin, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat, had een uiterlijk als van een jaspis en sarder. En rond de troon was een regenboog, die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens, die van voren en van achteren 1 en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens, en het vierde leek een vliegende adelaar. Elk van de 4 wezens had 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. Dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: u komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen. Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.
Thank you.
Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudste zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand. Op hetzelfde moment wierpen de 4 wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook. Dat zijn de gebeden van de heiligen. En ze zetten een nieuw lied in. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent het geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht. Uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Daarna hoorde ik het geluid van een groot aantal engelen rondom de troon, de wezens en de oudsten. Het waren er oneindig veel, 10.000 maal 10.000, 1.000 maal duizenden. Met luide stem riepen ze: het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe. En alle kracht, eer, lof en dank. Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee. Alles en iedereen hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid. De 4 wezens antwoordden: amen. En de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.
Thank you.
Ik wil met u wat rondkijken in Openbaring 4 en 5. En daaruit komt dus de preek. Mensen, kinderen van God, gemeente. Om te beginnen wil ik aandacht vragen voor Robin Sharma. Geen Shawarma, maar Sharma. En dat is met de uitdrukking of de zinsnede die hierachter op de beamer te zien is. We zijn hier allemaal om een bijzondere reden. Wees geen gevangene van je verleden. Word de architect van je toekomst. Een pittige uitspraak. En deze Robin Sharma, een Canadese auteur van bestsellers en volgens ingewijden een van de belangrijkste denkers over leiderschap, persoonlijke groei en life management. Deze Robin Sharma heeft nog meer dingen gezegd. Your I can is more important than your IQ. Oftewel, jouw kunnen is belangrijker dan jouw denken. Vrij vertaald. Een andere, maak je geloof groter dan je angst. En maak je dromen groter dan je twijfel. Dat zijn uitspraken van Robin Sharma. En ik kan er nog vele aan toevoegen. Iets dichterbij horen we iets wat daarop lijkt. De stad die de toekomst maakt. Het is de titel van een boek van Rob van Gijsel, vertrekkend burgemeester van Eindhoven. Hij heeft hem niet zelf geschreven, maar wat erin staat, is uit zijn koker. Dit boek gaat in de eerste plaats over Eindhoven. Maar Rob van Gijsel gelooft dat de stad in het algemeen de toekomst maakt. De titel van dit boek is iets meer bescheiden dan de uitspraken van Robin Sharma. Want het ik en het jij worden een wij. Maar toch, de stad, wij samen maken de toekomst. En dan Eindhoven in het bijzonder. Je bent niet persoonlijk verantwoordelijk voor de toekomst. We zijn het samen, als stedelingen. Maar we maken er samen wel iets van. Beide verhalen benadrukken de verantwoordelijkheid van de mens als het gaat om zijn of haar of onze gemeenschappelijke toekomst. En ik ben de laatste om te zeggen dat wij mensen daar niet voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Zeker. Wij hebben daar zeker invloed op. En wij hebben er zeker mee te maken. Maar dit, wat deze mensen hier aan ons voorhouden, is niet het enige wat wij, mij betreft, gezegd zou moeten worden. En het is zeker niet het eerste. En wat ik merk, is dat die geest van, in dit geval het boekje van Van Gijsel en die verhalen van meneer Sharma, dat die geest in onze tijd rondwaait. Ik kom het op school tegen, dat mensen alles zelf moeten doen, zelf verantwoordelijk gemaakt worden, keuzes moeten maken. De moed van alles. Wij moeten het maken. En als jij het niet maakt, ben je gewoon een loser. En is je eigen schuld nog op. Dat is een beetje het verhaal wat je links en rechts om je heen hoort. En deze nadruk op de verantwoordelijkheid van ons mensen maakt ons als mensen veel te groot en God veel te klein. En dat moeten we op zondag Trinitatis nou net niet hebben. Daar moet de mens een plek weten, maar God ook groot. En als wij onszelf te groot maken en God te klein, doen we onszelf nog te kort ook. Dus de stelling van deze tijd, de toekomst en je eigen toekomst, maak jij, vraagt om wat correctie. En wat mij betreft een christelijke of een bijbelse correctie.
En daarom nodig ik jullie allemaal uit om te doen wat Johannes doet. Hij laat zich meenemen naar God. Hij laat zich opbrengen naar de hemel. Hij zoekt met andere woorden de dingen die boven zijn. Hij zoekt God. En Openbaring 4 en 5 laten ons dan zien wat Johannes over God ontdekt. En bijzonder, niet alleen over God, maar over Gods rol als het gaat om de toekomst. We beginnen met een eerste indruk. Ik kan me voorstellen dat de beelden die u daarnet allemaal gehoord hebt, letterlijk over elkaar heen getuimeld zijn. En dat er voor uw gevoel misschien nauwelijks een touw aan vast te knopen is aan wat er allemaal gezegd en geschreven wordt. Ik kan dat ook in één preek niet goed maken, dat kan ik u wel vast vertellen. Maar wat we in ieder geval zien is dat Johannes als het ware binnenstapt in het verhaal van God. In wat mij betreft de ruimte van God, of zo u wilt, de hemel. En voordat we nou op een aantal details of een aantal elementen wat gaan inzoomen, wil ik eerst even met u kijken naar het totaalplaatje. Waar komen we nou eigenlijk in terecht bij deze rondleiding die Johannes krijgt? Waar zijn we op dat moment? Voordat we daar naar kijken, eerst even het verhaal van wat Johannes te horen krijgt. We horen een stem aan het begin van Openbaring 4. Ik zal je laten zien wat hierna gebeuren moet. Wij krijgen met Johannes een kijkje in de toekomst. Wat gebeuren moet. Moet. Niet wat mogelijk gebeuren gaat, of wellicht gebeuren zal, maar gebeuren moet. Dat klinkt als een soort noodlot. Die hele toekomst die wij zo graag willen maken, laat me niet lachen. Er gebeurt toch wat er gebeuren moet. Kijk maar, de Bijbel zelf zegt het. Wat er na deze dingen gebeuren moet. Er valt niet aan te ontkomen. En je moet maar afwachten wat je noodlot je brengt. Positief of negatief. Het kan goed zijn, maar ook niet goed. Johannes, ik zal jou laten zien wat er gebeuren moet. Maar dat is niet bedoeld als een noodlot. Wat we hier aan moeten tegenkomen, dat is het goddelijke moeten. Dat heeft niets te maken met onontkoombaarheid. Wat wij met Johannes te zien krijgen, is de toekomst die God voor ogen staat. Wat hij mens en wereld gunt. Waaraan hij bezig is en waarvan hij in ieder geval zegt, wat er ook gebeuren zal, wat ik met jullie van plan ben, dat gaat gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. Er kunnen allerlei dingen onderweg gebeuren, maar weet je één ding zeker, er is ook een moet. Ik wil iets, zegt God. En dat zal gebeuren ook. En dan weten wij dat het een goede afloop is. Dat is het moeten hier. Het moeten van God. God zegt, er gaan dingen gebeuren. En ik ben daarbij betrokken. En ik ben erop betrokken. Het heil des hemels werd en wordt ons deel. Zo bepaalt de stem ons bij het feit dat we met de toekomst bezig zijn in Openbaring 4 en 5. Maar niet alleen de toekomst. Na de stem die we hoorden krijgen we vervolgens een en ander te zien. Een troon, 24 oudsten in het wit gekleed, 7 vurige fakkels, ik haal het nog maar even snel op, een zee van glas, 4 wezens, een lam als geslacht, gouden schalen en nog veel meer. Als je al die beelden bij elkaar pakt, dan krijg je de indruk dat alles wat hier beschreven wordt, sprekend lijkt op wat we in het oude tentheiligdom, de tabernakel, en in de oude tempel van Israël zouden hebben kunnen zien als ze er nog waren. De troon is vergelijkbaar met de verbondsark. De zeven fakkels zijn de zevenarmige, is de zevenarmige kandelaar. De glazen zee verwijst naar het grote watervat dat in tempel en tabernakel staat. De oudsten lijken sprekend op priesters. Het lam, de offerdieren, de gouden schalen voor het reukwerk. Alles, maar dan ook echt alles, herinnert aan de oude tempeldienst en de heiligdommen van Israël. Waar we dus rondlopen, is een soort hemelse tempel, een hemels heiligdom. En dat beeld wordt nog eens bevestigd door het feit dat alles en iedereen bezig is met aanbidding. Iets daarvan hebben we zojuist zelf een beetje meegemaakt door mee te zingen met de hemel. We zitten dus midden in een soort hemelse liturgie. Even heel flauw gezegd, een hemelse kerkdienst. En dat vind ik nou zo mooi. Dat als wij praten over de toekomst, over onze toekomst, dan zegt Johannes, weet je wat ik ontdekt heb? Dat de toekomst begint met een kerkdienst. Oké, een hemelse kerkdienst. Maar er is daar een feestje in de hemel. Daar wordt iets gevierd. Daar is aanbidding. Daar is lofzang. Daar zijn mensen samen bezig om alle aandacht te richten op God. De toekomst wordt met andere woorden niet bevochten, maar in een soort viering betreden. En ja, eigenlijk is dat heel normaal in de Bijbel. Ik weet niet hoe vertrouwd u met de Bijbel bent, maar in de Bijbel komen we ook een verhaal tegen dat het volk Israël ook met een soort kerkdienst bezig is, terwijl ze eigenlijk tot de tanden toe gewapend moeten zijn. Bij de stad Jericho. Die stad is de vestingstad van Israël. Er komt geen mens in of uit. En wat doet Israël? Die gaan rondjes lopen. Een soort stille omgang. Een soort viering. Niet met wapens, maar met gebeden en liederen lopen ze rond Jericho en de muren storten in. Als de eerste christelijke gemeente bij elkaar komt en ontstaat, wat zijn ze aan het doen? Ze zijn God aan het loven en prijzen. Ze zijn aan het aanbidden. En daar knalt de Heilige Geest binnen. Een sfeer van viering en aanbidding. Dat is wat we hier tegenkomen. En dat raakt uw en mijn toekomst. Sterker nog, daar begint het. En dat is eigenlijk een grondtoon in de hele Bijbel. God werkt niet door kracht en door geweld, maar door zijn geest. In de weg van liturgie, kerkdienst en aanbidding gaat God met ons zijn weg naar de toekomst. En u zult ongetwijfeld, of jij zult ongetwijfeld wel eens gedacht hebben, wat zitten we hier nou met z'n allen te doen? Wat heeft dit nou voor zin? Wat voegt dit nou toe aan de wereld en de toekomst van deze aarde en mensheid? Wat we hier met elkaar gaan doen zijn. Beetje zingen, beetje bidden, beetje luisteren. Beetje over God hebben. Dat heeft toch geen zin? Dat zet toch geen zoden aan de dijk? Nee, je moet je toekomst maken. Ga je toch geen tijd verspillen aan een kerkdienst? Zonde van je tijd. Ga dan maar solliciteren of ga een opleiding doen. Maar ga niet een beetje in de kerk zitten. Dat is dus niet het verhaal van de Bijbel. Het verhaal van de Bijbel zegt, God werkt niet door kracht, niet door geweld, niet door power. En niet door menselijke macht. Maar door mensen die bezig zijn met God. Aandacht hebben voor hem. God groot maken. Steeds weer zich afvragen, wat zal God doen? Waar is hij mee bezig? Wat heeft hij te zeggen? En hoe kan ik daarop inspelen? Goed, kom ik zo nog op terug. Maar ik wil eigenlijk dus aan de hand van Openbaring 4 en 5 al een beetje zeggen, laten we niet te laatdunkend doen over wat wij hier met elkaar aan het doen zijn. En dat is natuurlijk niet alleen in kerkdiensten, maar dat kan ook op andere momenten. Dat wij in aanbidding, lovend en prijzend met God bezig zijn. Als ik gisteravond in de Catharinennacht was, dan denk ik, wat zijn we daar nou aan het doen? Er zijn een paar mensen wat aan het zingen. Er zijn een paar mensen die zeggen, joh, je bent welkom in de kerk, kom binnen. Gaat daar nou de wereld van veranderen? Gaat Eindhoven zo de toekomst maken? Door een paar jonge mensen en wat ouderen die in een Catharinennacht rondhangen en daar mensen welkom heten? Nou, ik geloof dat het werkt. Ik kom iemand uit Mongolië tegen. Nog nooit in een kerk geweest. Stap zomaar binnen in de Catharinenkerk en je hebt een gesprek. Niet te geloven. En ik weet niet wat er gebeurt met zo iemand. Maar wellicht gebeuren daar toch dingen. Dat is in ieder geval de route van God. Kerkdienst. Aanbidding. Lofprijzen. Laten we er vooral groot van denken, want het raakt onze toekomst. Dit was het algemene plaatje. Ik ga wat focussen. Ik ga in eerste instantie met u kijken naar wat er nog meer te zien is. En dan in het bijzonder wat er bij de troon te zien is. Nou, aan de afbeelding hierachter ziet u dat er eigenlijk maar heel weinig te zien is. Er schijnt iemand op de troon te zitten. Maar we krijgen hem of haar niet echt te zien. De aanblik is adembenemend, schitterend, kleurrijk, letterlijk overdonderend, overdonderend. Bliksem en donderslagen klinken. Johannes heeft er eigenlijk geen woorden voor. Hij zit maar een beetje te stamelen. Ja, wat hij daar ziet, dat ziet eruit als. Wat Johannes ziet, valt met geen pen te beschrijven. Dat is God. Het valt inderdaad met geen pen te beschrijven. Voor God, daar heb je geen woorden voor. Want nogmaals, hij is altijd meer dan wij denken. Altijd groter dan wij zeggen. Daarom hebben we ook alle christenen bij elkaar nodig. Ja, alle mensen bij elkaar nodig. Om dat beeld van God een beetje compleet te maken. Maar Johannes zegt, ik heb er inderdaad geen woorden voor. Het valt met geen pen te beschrijven. Maar op één punt is Johannes klip en klaar. Er zit iemand. En dat is zo geweldig om te lezen. Want als er iemand op een troon zit, betekent dat hij niet op het slagveld is. Dan kan hij dus rustig gaan zitten. Dan heeft hij alle macht in handen. Dan is er rust en vrede. En dan kan letterlijk iedereen tot bloei komen. De toekomst staat dus niet op het spel. God hoeft zich niet af te vragen, gaat wel gebeuren? Wat moet gebeuren? Hij zit, ik zou bijna zeggen, hij zit er op zijn gemak bij. Het gaat gebeuren. De toekomst die God voor ogen staat, gaat er komen. En daarom mag Johannes, en daarom mogen wij mensen vasthouden. Prachtig. Zo'n klein beeld van iemand die zit. En wie is die iemand dan? Nou, dat laat de aanbidding dan zien. Als mensen toch woorden moeten gaan zoeken voor wat ze te zien krijgen, dan zeg je ja, er kan er maar één zijn. De Almachtige. Die was en die is en die komt. Dat is degene die op de troon zit. Die op de troon zit. Prachtig is om vast te houden. We gaan naar op het tweede punt inzoomen. Naast degene die op de troon zit, moet ook het lam onze aandacht hebben. Misschien nog wel meer onze aandacht hebben dan degene die op de troon zit. Want staat er letterlijk, het lam staat in het midden. Om het lam draait het en gaat het. Als het gaat om de toekomst. Als het gaat om alles wat gebeuren moet. En dat lam staat. In tegenstelling tot diegene die op de troon zit, staat het lam. En dat lam staat fier overeind. Denk maar aan het beeld van die horens en die ogen. Er staat iets als je het lam ziet. Zou je niet verwachten. Of wat is nou een lam? Kwetsbaarder kun je het bijna niet hebben. Maar daar staat een lam. Het ligt niet als een offerlam gebonden. Het staat. Maar toch is het ook een offerlam. Want het staat als geslacht, staat erbij. Het ziet eruit alsof het geslacht is. De wonden van de slacht draagt dit lam nog. En dat lam speelt een grote rol, zo zullen we zien. En wie is dat lam of wat is dat lam? Ook dat wordt in de aanbidding weer onder woorden gebracht. Het lam blijkt beeld van Jezus Christus. De gekruisigde als geslacht, de opgestaande, het lam leeft. En het lam staat. En dit lam gaf alles om mensen vrij te kopen. Zichzelf opofferen om de wereld een toekomst te geven. Dat is het verhaal van het lam. En zo heeft hij mensen uit alle volken rondom zich verzameld. Gekocht. Joh, ik wil zo graag dat jij vrij bent en niet als slaaf door het leven gaat. Wat mij betreft hoor je bij mij. Dat is het lam. En van het lam wordt nu gezegd dat hij de boekrol mag openen. En wat is nou die boekrol? Dat is het verhaal van de toekomst. Dat is wat gebeuren moet. Niemand kan de toekomst openen. Niemand. Johannes is er verdrietig van. Er is een boekrol. Verzegeld. En niemand kan erbij. Hoezo? Jij maakt je toekomst. Niemand kon de boekrol openen. Behalve één. Het lam. De toekomst van mens en wereld ligt in de handen van het lam. En ook daar kan ik weer zo ongelooflijk blij van worden als ik dat lees. Want wie was het lam ook alweer? Was dat niet degene die bereid was zichzelf op te offeren voor jou en voor mij en voor al die mensen in deze wereld, voor heel Eindhoven en de toekomst van Eindhoven? Hij offerde zich daarvoor op. En hij mag nu de toekomst openen. Nou, als je dan niet gaat loven en prijzen, dan weet ik het niet meer. Als je dan niet uit je dak gaat om het feit dat juist hij de toekomst in handen heeft, ook jou en mijn toekomst, ja, dan weet ik niet meer wat er nog wel moet gebeuren. Geweldig. Hij opent. En onze toekomst ligt in zijn handen. Kortom, hoezo? Wij maken onze toekomst. Die toekomst maakt hij. En hij mag u van mij dan nog breder nemen dan het lam alleen. Daar hoort diegene die op de troon zit in alle toonaarden bij. En de geest die daar in allerlei vurige fakkels rondwaart, doet uiteraard mee. God groot maken. Dat doet Openbaring 4 en 5. En dat zou ik graag willen aanmoedigen dat wij dat ook doen. En daarop aansluiten en op inspelen. Want nogmaals, je toekomst, onze toekomst, de toekomst maakt hij. En wij dan? Er valt voor ons eigenlijk nog iets aan de toekomst te doen. Nou, dan wil ik even inzoomen op een klein detail en daar sluit ik dan ook voor vandaag mee af. Dat is focus 3. En dat is het verhaal dat er een schaal in beeld komt. Een heel klein detail. Naast de troon en het lam stelt het eigenlijk niets voor. En misschien moet het ook wel een beetje zo zijn dat het aan de rand van het verhaal zit. zoals wij aan de rand van het verhaal van God zitten, als het gaat om onze inbreng en bijdrage. Maar we zitten er wel. En daarom is dit detail toch leuk om even onder de aandacht te brengen. We moeten het inderdaad niet te groot maken. Maar dit detail mag wel gezien worden. En dat detail is een gouden schaal vol wierook. En de oudsten, 24 in getal, hebben allemaal zo'n schaal in handen. En die schaal, die staat symbool voor het reukwerk. En dat zijn de gebeden van de heiligen. Staat erbij. Bidden. Daar komen wij in het verhaal. En die gebeden van mensen doen het toe. We zien dat ook steeds weer terug. Hier in Openbaring 5, maar ook in 8. Maar we zien het ook terug op andere plaatsen in de Bijbel. Denk aan het verhaal van Mozes. In de strijd tegen Amalek. Als Mozes de handen ten hemel kon heffen, wonnen ze de strijd. Kon hij dat niet? Als de gebeden zwegen, liepen ze in de strijd achteruit. Als Petrus gevangen zit en de gemeente bidt, beeft de gevangenis en wordt Petrus bevrijd. Je kunt wat losmaken met een gebed bij God. God wil graag in actie komen. En daarom is de tweede boodschap van Openbaring 4 en 5. Dat we in de eerste plaats moeten zoeken wat boven is. Eigenlijk doen wat Johannes deed. Bij God rondwandelen. Ons verdiepen in wat Hij doet en wie Hij is. Daar kun je de Bijbel bij gebruiken, daar kun je elkaar bij gebruiken. Maar zorg dat in beeld komt wat God allemaal voor ons in petto heeft. Het tweede wat wij kunnen doen is ontdekken wat ons beneden allemaal al gegeven is van die toekomst. Natuurlijk danken voor de geest. Maar inderdaad je zegeningen tellen. Laat ik in dat verband dan even noemen wat er in de werkvakanties in Oekraïne gebeurt. Wij zijn er nu bijna 5 jaar bezig. Mensen veranderen daar. Ze nemen zelf initiatief. Ze proberen hun wereld inderdaad met elkaar vorm te geven. Terwijl in het verleden het zoiets was, ja, er verandert hier toch nooit wat. Er gebeurt hier niks. Wij zijn nou een keer de mensen die aan het einde van het rijtje staan. Wij zitten altijd in de hoek waar de klappen vallen. Met ons komt het nooit meer goed. 5 jaar verder. En je ziet hoe mensen durven geloven dat God ook iets met hen wil doen. En dat dan ook met elkaar zien. Wat er links en rechts door God al aan ons gegeven wordt. Tel je zegeningen. Ook op die manier kun je inspelen op wat God bezig is te doen. En als laatste. Als onze toekomst gemaakt wordt door Hem, laten we dan ook Hem zoeken. Elke dag. Opnieuw. En Hem vragen. Te doen wat gebeuren moet. En hem daar steeds weer op aanspreken. En dan zegt Efeze 3 het prachtig. En weet je wat God dan doet? Dan doet hij veel meer dan wij kunnen bidden of vragen. Veel meer. Wij maken onze toekomst. Nou, Hij maakt. Maar Hij wil wel graag dat jij en ik hem erop aanspreken. Was u niet met de toekomst bezig? We zouden het fijn vinden als alles wat gebeuren moet ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Mogen we u dat vragen? En dat doet Hij meer dan wij vragen of bidden. Kortom, de toekomst komt echt van boven. Amen. Wij zijn nu een moment stil. Wij zingen nu lied 302 uit het nieuwe liedboek God in de Hoge, alleen zij hier.
Wij willen nu onze dankzegging en voorbeden uitspreken. En daarbij noemen we in het bijzonder een paar mensen uit ons midden en zaken die onze aandacht soms hebben. Nienke van Gurpen, die wordt vrijdag 27 mei geopereerd. Ze krijgt dan een nieuwe heup. En ze ziet best op tegen die operatie, maar ook tegen het traject erna. Het is voor Gerard die de rol van mantelzorger krijgt en Nienke die aan een traject van beter worden en revalideren begint, eigenlijk best wel spannend. En daarom vragen ze of wij met en voor hen willen bidden om Gods nabijheid. Afgelopen dinsdag is mevrouw Van Dam gevallen en heeft daarbij haar arm gebroken. Voor haar heel vervelend. Ze verblijft nu tijdelijk op de revalidatieafdeling van Brunswijk. Ik neem aan dat de mensen die de bloemen gaan brengen dat weten. En anders weten ze het nu. De inschatting is dat ze daar ruim een week zal blijven. Op dit moment heeft ze geen behoefte aan bezoek, want ze is erg moe door alles wat haar is overkomen. Maar een bloemetje zal geen probleem zijn. Dan willen we uiteraard ook de opvolging van Ad noemen in onze gebeden. En wat mij betreft voegen we daar dan ook aan toe dat we dankbaar zijn voor de Catharina-nacht van afgelopen nacht. 266 gasten. Het lijkt maar niet op te houden. En de verbazing en verwondering van mensen over een open kerk midden in de nacht, dat blijft in ieder geval mij ook verbazen en verwonderen. We zullen daar samen voor danken, zoals we dat ook doen voor de werkvakanties in de Oekraïne waar we straks voor gaan collecteren. Laten we samen bidden en danken. Heer van deze wereld, Vader, Zoon en Geest, wij danken en loven u. Wij danken u om wie u bent. U bent groter dan wij beseffen. Uw liefde reikt verder dan wij durven geloven. Uw trouw is groter dan ons falen. En uw vertrouwen in ons gaat boven al onze twijfels en angsten uit. En uw bewogenheid met mensen overstijgt onze onverschilligheid. Zo loven wij u om wie u bent. En wij danken u om wat u doet. U geeft leven, dag in dag uit. U geeft kracht. U geeft liefde. U schept een toekomst voor elk mens, voor heel deze wereld. U blijft ons aanspreken, aanraken en zoeken. Wij loven u om wie u bent en om wat u doet. Wij bidden u voor al diegenen die niet meer geloven in een toekomst. Een toekomst voor henzelf. Of voor deze wereld. Of voor de mensheid. We bidden u voor hen die het niet meer zien zitten. Voor hen die wanhopig of vertwijfeld zijn. We bidden u voor ouderen en jongeren. Dat ze elk op hun eigen manier mogen geloven. En dat ze dat kunnen en mogen delen met elkaar. Wij bidden u voor gezonden en zieken. Dat ze elke op hun eigen manier uw betrokkenheid mogen ervaren. En dat wij er als gezonden en zieken voor elkaar zijn. We noemen nu in het bijzonder de namen van Gerard en Nienke, van mevrouw Van Dam. En in stilte denken we aan al die anderen die worstelen met hun gezondheid of met hun ziekte. Wij bidden u voor armen en rijken, dat ze ieder op hun wijze iets mogen meekrijgen van de rijkdom van uw liefde. En dat ze over en weer leren ontvangen. Wij bidden u voor al die momenten waarop kinderen van u bij elkaar komen. Waarin mensen in uw naam bezig zijn. Of het nou in Oekraïne is, of hier in Eindhoven. Of het nu het Open Huis is. Of een Catharina-nacht.
Of het een kerkdienst is of een preesavond. Heer, wij bidden u voor al die momenten waarop mensen in uw naam bezig zijn. Wij bidden u voor alles waar wij geen vat op hebben. Al die dingen die ons overkomen. Heer, help ons een weg te vinden. Desnoods een weg door de zee. Desnoods een weg lopend over water. Help ons te geloven dat we met u kunnen springen over een muur. Heer, en zo is er nog veel meer dat ons bezighoudt. U kent ons en u weet wat we nodig hebben. Maar één ding in het bijzonder willen we ook vanmorgen bij u brengen. En dat is de toekomst van onze gemeente. En dan in het bijzonder de opvolging van Ad. Heer, we leggen het in uw handen. En we willen graag van u ontvangen wat u in deze voor ons in petto hebt. Heer, u weet wat er gebeuren moet. En wat er ook gebeuren gaat. Breng ons op uw weg. Toon ons wat uw plannen met ons zijn. Open zo onze harten, onze ogen en onze oren. En help ons te ontdekken wat u met ons voor hebt. Ga zo met ons, in Jezus' naam. Amen. Dan zal er nu kort iets gezegd worden over de collecte voor de werkvakantie. En dat zal Willem doen.
Klein momentje nog. Anders sta ik hier ook maar zo alleen. Ik zou heel veel kunnen vertellen over de impact die de reizen naar Oekraïne hebben, maar dat is die kans voor mij al ontnomen. Ik zou ook heel veel kunnen vertellen over de acties, maar daar heeft u ook al wat van gehoord vanochtend. Dus ik wil eigenlijk gewoon vertellen wat mij persoonlijk motiveert om naar Oekraïne te gaan. Ik ben ook betrokken bij de Katharinennacht en ik vind het heel mooi om Gods liefde te laten zien nu. Ja, lokaal. Ik vind het belangrijk om er voor een ander te zijn. En dat wil ik ook in Oekraïne gaan doen. In eerste instantie dacht ik, ik ga van de zomer mooi naar een festivaletje of zo. Of ik ga lekker naar het EK kijken als Nederland daar speelt. Maar het ging allemaal niet door. Dus toen dacht ik, nou, misschien moet ik wat nuttigs gaan doen met mijn kostbare vakantie. En toen kwam ik de Oekraïne-reis tegen op Facebook en het bleef een beetje hangen. Ja, het liet me niet los. Het was niet zo dat ik er niet van kon slapen, maar het raakte me en ik dacht, hier moet ik ook mee. Ik weet niet hoe dat met u is, maar als ik zoiets op mijn hart krijg, dan is het vaak God die zegt, ga er wat mee doen. En daar heb ik me uiteindelijk aangemeld. En het is pas mei, maar ik heb nu al zoiets van... Ja, het is al eigenlijk al goed. We hebben een superleuke groep. Je gaat met elkaar op pad. Ook door allerlei acties. En daardoor word ik al opgebouwd door het enthousiasme van de groep. Door bij elkaar te komen en samen daarmee bezig te zijn. Dus ik heb enorm veel zin om naar Oekraïne te gaan. in augustus. Het motto daarbij is bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander. En zoals de dominee ook zei, de impact is groot. Ik sprak Otto Deddens gisteren, die is daar al geweest. En die zei dat de mensen daar echt naar hem toe komen en God dankbaar zijn dat wij er zijn. Dus niet dat ze ons dankbaar zijn, wat je eigenlijk zou verwachten, maar dat ze God dankbaar zijn. Dat daar gewoon mensen komen om voor hun te bouwen en daar voor hun te zijn. En dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij. Die mensen een stuk van God laten zien. En tegelijkertijd is het ook voor ons heel opbouwend. Dus voor de jongeren die meegaan. Mijn verlangen is en mijn hoop is dat dit levensveranderend is voor de jongeren die meegaan. Ja. Maar we kunnen dit niet alleen doen. En daarom doen we ook allerlei acties. Om u van uw geld te ontdoen, zeg maar. We hebben dus zaterdag de car wash. We hebben nu ook de taarten gebakken voor vanochtend. We hebben een heel mooie actie, Let's Bak. Daar hebben we ook een t-shirt van. Dus kom gezellig een stukje taart eten. En als u het op uw hart heeft en toevallig ook in uw portemonnee, dan zien we graag die gift tegemoet. Ook in de collecte natuurlijk. Dat is eigenlijk waar ik hier voor sta. Maar wat de dominee ook zei, wat veel belangrijker is uw gebed. En daarvoor wil ik eigenlijk echt uw tijd en aandacht, of eigenlijk uw tijd en energie voor vragen. Niet alleen hier in de kerk, maar ook als u thuis bent. Ik wil u vragen om te bidden voor ons als groep, voor de mensen in Oekraïne die we gaan bezoeken. Dat het echt... dat mensen God mogen ontmoeten door deze reis. Dat is echt mijn verlangen en ik hoop dat u daarvoor mee wilt bidden. Dat was het. Dankjewel.
Goed, dan zal er nu de inzameling van de gaven gehouden worden voor de werkvakantie van Oekraïne. En Jaap en Fiona en Elise zullen ons dan begeleiden bij het geven van die gaven. Het kost natuurlijk heel veel tijd om al die gaven te geven, dus zij hebben een heel lang spel bedacht. En daarna zingen we uit het nieuwe liedboek Liefde is licht opnieuw geboren. Tenminste als de kinderen terug zijn.
zoveel mogelijk Bijbelverhalen moest kennen en zo. We kwamen uiteindelijk tot gelijkstand.
En hoe komen jullie nou aan die lolly? Want daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
Van de moeder van Hanna.
Dank jullie wel dat jullie zo goed hebben uitgelegd. Ja, nu kwam de kinderen van Kinderbijbel 2 even gaan staan. En dan gaat Niklas iets vertellen. Lise, kom maar staan. Kan je goed laten zien aan de mensen wat jullie hebben gemaakt? Sta maar op, Kirsten. Niklas, wat hebben wij gemaakt?
Het leven van Jezus.
Ja, we hebben een kruis op een stukje plank. Hebben ze zelf vastgespijkerd, allemaal spijkertjes. En van elk bij ene spijker staat kerst.
Pasen. Pasen, hemelvaart.
Ja, precies, de goede volgorde van het leven van Jezus. En waar zijn die touwtjes nou voor? Dat is een beetje moeilijk. Hè? Nog zoveel... ja, Jezus loopt door zijn leven heen en al die touwtjes die volgen zo het leven van Jezus. Laat maar zien, het is best wel mooi geworden. Allemaal mooie kleurtjes. Heel knap gedaan.
Nou, dan mogen nu de kindertjes van Kinderbijbelgroep 1 gaan staan. En hun werkje omhoog houden. Ga maar lekker staan. Mag je je werkje aan de mensen laten. Hou hem maar heel hoog. Wij hebben gewerkt over het verhaal van Mozes. En hoe God het volk van Israël ging beschermen door de Rode Zee. Laat het maar zien. Thank you.
Eigenlijk zingen we het volgende lied er maar meteen achteraan. Er staat nog een woorden van geloof tussen. Maar eigenlijk hebben we die al gezongen na afloop van de preek. Dus wat mij betreft zingen we nu uit Hemelhoog 639. Ik aanbid u. Dan kunnen we allemaal nog weer een beetje enthousiast mee zingen. Want dit was blijkbaar niet helemaal bekend. Het spijt mij. De zegen met een drievoudig amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.